Ja, goedenavond, broeders, zusters. Fijn u weer te mogen zien en ook weer verder te mogen gaan in deze Bijbelstudie over de feesten van Israël. Ja, we zijn aan een hele nieuwe serie toegekomen. We hebben de eerste vier feesten gehad, die zal ik zo meteen kort nog even herhalen en de betekenis ervan. En we gaan nu naar de serie feesten. In de zevende maand, zijn er dan drie. Het is niet helemaal zo dat het helemaal niks te maken heeft vandaag met Grote Verzoendag. Want ook dat feest der bezuinen of de dag des geklanks, of gedachtenis des geklanks, zoals ik in de Statenvertaling lees, heeft wel degelijk ook iets met die Grote Verzoendag te maken. Ook de laatste drie, die hebben weer alles te maken met één facet in het helshandelen van de Here. Waarvan dan deze dag, die eerste van de maand, Rosh Hashanah, of nieuwjaar, dan de eerste dag is. Voordat we studie gaan maken en mee gaan beginnen, wilde ik eerst met u Psalm 98 lezen. Een psalm. Zing de Heere in uw lied, want hij heeft wonderen gedaan. Zijn rechterhand en de arm zijner heiligheid heeft hem heil gegeven. De Heere heeft zijn heil bekendgemaakt, of zijn zaligheid, of zijn verlossing bekendgemaakt. Hij heeft zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der heidenen. Hij is gedachtig geweest aan zijn goede tierenheid en zijn waarheid aan het huis van Israël. En al de einden der aarde hebben gezien het heil van onze God. Ja, moet je ook maar denken aan dat woord, hij is gedachtig geweest, of hij heeft gedacht aan, wat we ook weer terugzien in gedachtenis van het geklank van de bezuinen. Juich de Heere, gij ganse aarde, roep uit van vreugde en zing vrolijk, en psalmzing. Psalmzing de Heere met de harp en met de stem van het gezang, met trompetten en bazuingeklank. Juicht voor het aangezicht van de koning, des Heren. De zee bruisen met haar volheid en de wereld met degenen die daarin wonen. Dat de rivieren met de handen klappen, dat tegelijk de gebergten vreugde bedrijven voor het aangezicht des Heren. Want hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in alle rechtmatigheid. Ja, ik denk dat we in deze psalm, en daarom lezen we hem natuurlijk ook, en ik zal er straks nog eventjes naar verwijzen. Ja, die gedachtenis des geklanks, of de dag van de bezuinen, in zijn volle heerlijkheid en ook volle ernst, terugzien. Ja, de Heer is gedachtig geweest aan zijn volk Israël. Ja, zoals we dat zien aan zijn waarheid aan het huis van Israël. En we zien dan zelfs dat de hele schepping vreugde gaat bedrijven. Ja, de zee, die bruisen met de volheid. De rivieren, dat is natuurlijk een hele beeldende taal, maar een hele ware taal. De rivieren die gaan met de handen klappen. En de gebergten, en al de bergen, die gaan vreugde bedrijven. Ja, en waarom? Omdat de Heere komt. Ja, hij komt terug. En wat komt hij doen? Nou, om de aarde te richten. Ja, hij komt gerechtigheid op aarde. Ja, want hij komt de wereld richten in gerechtigheid. Als we de wereld om ons heen nu bekijken. Nou, waar je ook kijkt, wat voor soort van richten we op de wereld dan ook hebben. Welke koningen of welke regeringen er ook zijn. Er is geen gerechtigheid. Je kunt geen land, ene land is wat erger dan het andere. Maar een richten in gerechtigheid zoals de Heer dat zal gaan doen bij zijn komst. Dat vinden we nergens. Het is een en al verwarring. Maar als hij komt, is het waarheid en heerlijkheid. En zelfs de hele schepping die zal daarvan profiteren. En vandaar dat zien we dat de zee gaat bruisen, de rivieren met de handen klappen en de bergen gaat vreugde bedrijven. Ja, dus zelfs de schepping die gaat delen in de komst, in het bazuingeklank van de komst van de Heere. En dat lezen we trouwens ook in de brief van Paulus aan de Romeinen. Ja, daar zien we ook dat, dat de schepping als het ware reikhalzend uitziet naar zijn komst. Ja, ze verlangt naar de komst van de Heere. En nou ja, als dat ook de vrucht van deze avond mag zijn, dat ook onze harten worden opgewekt om ja, vol verlangen en vol reikhalzen uit te mogen zien naar de komst van hem die zijn leven heeft gegeven voor zondaren, ja zelfs voor zijn vijanden, maar nu komt om de aarde te richten in gerechtigheid, dan denk ik dat we met elkaar een hele mooie avond zullen hebben. Nou, we zijn na een vrij uitvoerige inleiding begonnen eerst met de voorjaarsfeesten. We hebben gezien dat we het kerkelijk jaar van Israël kunnen verdelen in twee delen. De eerste maand vinden drie feesten plaats. Dan worden er 50 dagen geteld tot aan het feest van Pinksteren. Dan komt er de hele tijd niets. En dan in de zevende maand vinden we de laatste drie feesten. Of in ieder geval de laatste bijzondere dagen in het jaar. Het eerste feest, Pesach, of Pasen. En we hebben ja, daar, als ik een hele korte samenvatting mag geven, het lam dat geslacht werd. Ja, dus de dood van het lam dat de zonde de wereld wegneemt. Vervolgens kwam het feest van de ongezuurde broden. Ja, dat was heel nauw betrokken op dat Pasen. Het volgt op elkaar. En overal waar je in de Bijbel Pasen vindt, daar is eigenlijk de ongezuurde broden in betrokken. En andersom, als je ongezuurde broden leest, dan moet je daar ook Pasen bij lezen. Ongezuurde broden, dat wees op de zondeloosheid van het lam. Ja, de onschuld van het lam. Ja, het zuurdeesem, ja, de kenmerk ervan is het doet opzwellen. Groter worden. En die zuurdeesem in ons, hebben we toen gekeken van ja, dat ziet op onze ja, zonde, onze trots. En dat is de ergste zonde waarschijnlijk. Onszelf te willen verheffen boven een ander. Hoger te willen staan, groter te willen zijn. En zo ontzettend vermoeid te hebben om altijd maar die ander hoger te achten dan onszelf. Dat was niet in de Heere. Hij is zo ver gegaan dat hij zich heeft willen vernederen. Vernederen tot aan de dood van het kruis. Dat is ongezuurde broden. Er was geen enkele zonde in hem. Toen kwamen we op Yom HaBikurim. Vanwege die zondeloosheid en vanwege al wat hij heeft gedaan, kon het graf hem ook niet houden. Hij is opgestaan. Ja, dat zagen we in die dag der eerstelingen. Het was ook de opstandingsdag van de Heer Jezus zelf. Ja, dat die dag der eerstelingen. Het was de dag van de gerstenoogst. Nou, vervolgens moesten we dan 50 dagen tellen en dan was het wekenfeest. Ja, 7 volledige sabbatten. En dan kwam Pinksteren. Of inderdaad wekenfeest of Shavuot als het in het Hebreeuws is. En dat zag dan op de vrucht van zijn opstanding. Ja, dan zagen we de eerstelingen, met name vanuit het volk van Israël, op die Pinksterdag bij elkaar vergaderd. En er kwamen duizenden tot bekering en tot geloof. Dat was de vrucht van de opstanding van de Heer. En we zagen daar ook hoe Petrus in zijn preek aanhaalde hoe de Heer was gestorven en opgestaan. En dat als vrucht op die preek dus inderdaad velen tot geloof kwamen. Dus die eerste vier, die hebben alles te maken met de eerste komst van de Heer Jezus Christus. Zijn dood, zijn opstanding en de vrucht daarop. En impliciet is erin betrokken natuurlijk zijn hemelvaart. Want hij zond zijn geest uit naar de gelovigen na zijn hemelvaart. En nu gaan we op een hele andere tour. En we hebben ook gezien dat in Leviticus 23, laten we daar nog eventjes naar terug gaan. Om even ons geheugen een beetje op te frissen. We hebben gezien dat die feesten niet alleen door een lange periode zijn gescheiden in het jaar. Ja, dus je had de eerste maand Nisan, althans de eerste maand van het kerkelijk jaar in Israël. Had je die eerste maand waarin die drie dagen plaatsvonden en dan 50 dagen verder. Dus in de derde maand komt dan dat Pinksterfeest. Maar dan de vierde, de vijfde en de zesde maand heb je helemaal niets. Ja, 3 maanden geen feest. Dus het is eigenlijk een grote stilte. Geen bijzondere gebeurtenissen in het jaar van Israël. En daarna komt dan die 7e maand. En daar vinden we dan opeens die 3 dagen. Ik zal ze gelijk even op het scherm zetten. Die vinden we die 3 dagen, dus het nieuw jaar, Rosh Hashanah. En eigenlijk Rosh Hashanah is niet echt een Bijbelse term. Het is iets wat we overgeleefd hebben door de traditie van het Joodse volk. Ja, Rosh Hashanah voor dit feest vinden we helemaal niet terug. Het is de dag van het geklank of van het bazuingeschal. Ik weet niet precies wat voor vertalingen er allemaal aangegeven zijn. Of de dag van het gejuich zou je het ook kunnen noemen. Of gedachtenis. Dat vinden we in Leviticus 23. Het is echt een gedachtenis van het geklank of gedachtenis van de bazuin. Nou, daarmee betrokken is Yom Kippur. De grote verzoendag. En tenslotte het meest vreugdevolle feest in het hele jaar voor de Joden. Dat is Sukkot. Ofwel het Loofhuttenfeest. En dat is dan het laatste gedeelte. Maar niet alleen zijn die feesten gescheiden door die drie maanden van stilte. Maar we hebben ook gezien dat het erop lijkt alsof alsof de Heer zelf in zijn woord die feesten van elkaar wil onderscheiden. We hebben gezien toen in vers 22 dat eindigt met ik ben de Heer uw God. Na die beschrijving van die eerste 4 feesten, dan zegt de Heer, ik ben de Heer uw God. En dan, daarna, zegt hij, en de Heer sprak tot Mozes, zeggende, en dan komt er een nieuw gedeelte. De Heer spreekt weer en hij zegt tot Mozes, en dan spreekt hij over de volgende feesten. En aan het eind van die 3 feesten, dan zien we in vers 43, opnieuw, ik ben de Heer uw God. Alsof de Heer zegt, van na die eerste 4 feesten, ik ben de Heere God. En na die laatste 3 ook weer, ik ben de Heere God. Dus alsof de Heer zelf wil zeggen van er is een scheiding tussen deze groepen van feesten. De eerste 4 en de laatste 3. Nou, vandaag dus de gedachtenis des geklanks, zoals ik het maar noem. Zoals het bij mij in de vertaling staat. Of bazuingeschal kun je het noemen. Of het gedenken aan het geklank of het gedenken aan de bazuin. Of het gejuich, zo zou je het kunnen vertalen. Het lijkt er in ieder geval op alsof het alles met bazuingeschal te maken heeft. Ja, dus in Leviticus 23, daar vinden we dat feest. En de Heere sprak tot Mozes, ja, dus vers 23. De Heere sprak tot Mozes zeggende, spreek tot de kinderen van Israël zeggende, in de 7e maand... op de 1e van de maand zult gij een rust hebben. Een gedachtenis des geklanks. Een heilige samenroeping. Ja, zo werd bijvoorbeeld een heilige samenroeping. Zo werd ook de eerste dag van het Pasen genoemd. Van de ongezuurde broden. Dat vinden we ook in vers 7 bijvoorbeeld. Een heilige samenroeping. En ook die 7e dag van ongezuurde broden. Ook weer een heilige samenroeping. Ja, dus deze 1e dag van de 7e maand. Ja, staat op hetzelfde niveau zou je kunnen zeggen. Een heilige samenroeping zult ge hebben. Dan zult gij uw zielen verootmoedigen. En zult de Heere een vuur offeren. En op dezelfde dag zult gij geen werk doen. Want het is de verzoendag. Sorry, ik ga nu te ver. Ik zit in vers 27 al. Nu zit ik over de verzoendag te lezen. Even opnieuw. Vers 24. Spreek tot de kinderen van Israël zeggende. In de 7e maand op de 1e maand zult gij rust hebben. Een gedachtenis des geklanks. Een heilige samenroeping. Ja, dus het is wel een heilige samenroeping. Geen dienstwerk zult ge doen, maar ge zult de Heere vuur offeren. Nou, die 2 versen, daar gaat het dan vanavond over. En ja, wonderlijk genoeg, je vindt er verder niet zo heel veel van terug in de schrift. Numeri 29 is eigenlijk de enige plaats die ik heb kunnen vinden waar ook expliciet over diezelfde dag wordt gesproken. En laten we die dan ook nog maar even lezen. Dus Numeri 29. Dan gaat het over de offeranders in de 7e maand. Desgelijks, in de 7e maand, op de 1e van de maand, zult gij een heilige samenroeping hebben. Ja, dus een samenroeping, een vergadering, een bijeenkomst. Geen dienstwerk zult gij doen. Het zal u een dag des geklangs zijn. Ja, hier wordt dus dit niet gedachtenis des geklangs, maar een dag van het geklang zijn. Dan zult gij een brandoffer ten lieflijke reuk de Heere bereiden. Een jonge var, een ram, 7 volkomen eenjarige lammeren en een spijsoffer van meelbloem met olie gemengd, 3/10 tot de var, 2/10 tot de ram en 1/10 tot de lam, tot die 7 lammeren toe. En een geitenbok ten zondoffer om over uw lieden verzoening te doen. Behalve het brandoffer van de maand en zijn spijsoffer en het gedurig brandoffer en zijn spijsoffer om hun drankofferen naar hun wijze, ten liefelijke reuk, ten vuuroffer, den Heere. En dat is alles op de eerste dag. En daarna volgt dan de grote verzoendag en het loofhuttenfeest. En hier in nummerie 29 studie gaat het voornamelijk over de richtlijnen voor de offeranders die dan moesten worden gegeven. Het geklank, het Hebreeuws teruah, en dat komt van het werkwoord ruah, en dat betekent dan juichen of een geschal, een bazuingeschal maken. En beide betekenissen vind je de schrift door, vind je terug. Soms is het juichen, dus het menselijk juichen van vreugde of van blijdschap. En het kan ook zijn dat het gaat over het geschal van de bazuin. Nou, welke dingen vallen ons op als we die twee schriftgedeeltes bekijken? Nou, het moest een rust zijn. En ja, wat doe je als je in rust bent? En dan kun je nadenken, je kunt overdenken. En misschien ook daarom gedachtenis desgeklangs. Dus ja, je hebt tijd om tot bezinning te komen. Ja, verootmoediging stond er net ook. Dat is voornamelijk in het volk van Israël zijn het echt dagen van verootmoediging, van inkeer. Daar kom ik zo meteen nog even op. We zien dat het een heilige samenroeping is. En mensen moesten bij elkaar komen. Geen dienstwerk. Dus geen slavenarbeid staat er eigenlijk. Geen slavenarbeid, geen dienstwerk worden gedaan. En er moesten vuurofferen worden gedaan. En wat opviel, tot een liefelijke reuk des Heeren. Het was weer, ja, het is wel behagelijk voor de Heer. Die offeranders die waren, ik kan eigenlijk geen betere woorden vinden, tot een liefelijke reuk voor de Heeren. Tijdens de dienst, ook nu nog, in Israël wordt er dan op de shofar geblazen. Nou, die shofar, dat is een hoorn van een dier. Een ram of een bok. U heeft ze misschien wel eens een keer gezien. Het merg is eruit gehaald. Dus dan blijft die hoorn, die blijft dan over, die hoorn van dat beest. En daar kan dan een geluid uit voortgebracht worden. Het schijnt vrij moeilijk te zijn. Tenminste, ik heb er wel eens op geprobeerd, maar bij mij komt er alleen maar een geblaas uit. Het is geen geluid. Maar dan kun je daar gebroken klanken of hele klagende klanken kunnen eruit worden, uit worden voortgebracht. Nou, waar waren waar was dat bazuingeschal voor? Of soms ook wel een zilveren trompet die ervoor werd gebruikt. Dus ook wel, werd ook wel gebruikt. Nou, ten eerste om die heilige samenroepingen bijeen te roepen. Ze werden, toen Israël in de woestijn liep, werden ze gebruikt voor de marsorders. Van in welke richting moet je op? Je moet gaan lopen of je moet stilstaan. U weet ook dat Israël ook toen al, net als nu, omringd werd door vijanden. En dus bij naderend onheil werd er op de shofar geblazen om het volk te waarschuwen. Van denk eraan, komt er ook onheil aan. Maar voor ons nu wat interessanter is, bijvoorbeeld de openbaring op de Sinaï. Dat was ook bazuingeschal, Exodus 19. Ja, dat enorm plechtige moment, dat volk is verzameld rond de berg Sinaï. En daar daalt de Heere neder. Ja, dus Exodus 19, vers 17. Nou, misschien moet ik nog even iets terug. Vers 16. En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen was, dat er op de berg donderen en bliksemen waren en een zware wolk en het geluid van een zeer sterke bazuin. Dan heb je dat bazuingeschal al, het geklank van de bazuin, zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. En Mozes leidde het volk uit het leger God tegemoet en ze stonden aan het onderste van de berg. En de hele berg Sinaï rookte, omdat de Heer op dezelfde nederkwam, een vuur. En zijn rook ging op als de rook van een oven. En de ganse berg beefde zeer. En toen het geluid van de bazuin gaande was en zeer sterk, sprak Mozes. En God antwoordde hem met een stem. Ja, dus we zien hier Gods openbaring in het geluid van de bazuin. Ja, God gaat spreken tot het volk Israël. Dat moet een enorm indrukwekkend gebeuren zijn geweest voor Israël. Het is niet voor niks dat er staat dat ze verschrikten, dat ze bang werden. Die hele berg die stond als het ware, ik zou bijna zeggen, in lichte laaien, bliksemen en vuur. En dan ook dat bazuingeschal, een enorme bazuingeschal. En dan gaat in dat bazuingeschal gaat de Heer spreken tot Mozes en zichzelf openbaren aan het volk. Even terug. Een ander moment waarop we die shofar terugzien, dat is de vrijlating van de slaven in Israël, dat is Leviticus 25, ook dat jubeljaar, ook een heel bijzonder moment. Leviticus 25, u weet ja, als een Israëliet zijn schulden niet kon betalen, op een gegeven moment dan kon hij zichzelf als het ware verkopen. En dan werd hij een dienstknecht van een ander. Maar in dat jubeljaar, dat 50ste jaar, dus 7 keer 7 jarigen moesten er voorbij gaan zijn. En dat 50ste jaar, dan werd de vrijheid uitgeroepen. En ook dat ging met bazuingeschal gepaard. Ja, dus Leviticus 25 vers 8. Gij zult u ook tellen 7 jaarweken. Ja, dus 7 keer 7 jaren. Zodat de dagen, de 7 jaarweken, u 49 jaren zullen zijn. Daarna zult ge in de 7e maand, op de 10e van de maand, de bazuin van het geklank doen doorgaan. Ja, de 10e van de maand is dus op de grote verzoendag. In dat 50ste jaar, dus het geklank van de bazuin doen doorgaan in uw ganse land. En ge zult dat 50ste jaar heiligen en vrijheid uitroepen in het land voor al zijn inwoners. En het zal een jubeljaar zijn. En ge zult wederkeren, een ieder tot zijn bezittingen. En zult wederkeren, een ieder tot zijn geslacht. Dit jubeljaar zal u het 50ste jaar zijn. Ge zult niet zaaien, nog inoogsten. Van wat vanzelf daarin zal gewassen zijn. Nog ook de druiven der afzondering in hetzelfde afsnijden. Want dat is het jubeljaar. Want dat is het jubeljaar, dat zal u heilig zijn. Nou, dat. Waar ik nu even op. Dus dat jubeljaar werd aangekondigd door dat bazuingeschal. En het gaf vrijheid aan degene die dienstknechten waren. Ieder mocht weer teruggaan naar zijn bezittingen. En dat heeft heel duidelijk ook, zullen we zo meteen zien, een profetische betekenis. Ja, alles wat onder het oude verbond in Israël gebeurde, het ziet allemaal vooruit naar die grote en heerlijke toekomst die komen was. Zoals we in die eerste 4 feesten hebben gezien, op die eerste komst. Alles wat we nu tegen gaan komen, dat heeft allemaal betrekking op zijn tweede komst. Dat uitroepen van de vrijheid van degene die slaven waren. Misschien dat ik per ongeluk te ver ben teruggegaan. Te dien dagen, dat is vaak een uitdrukking, of in die dag, die uitziet, die ziet op die toekomende dag. Daar lezen we bijvoorbeeld van in Jesaja 27. Laten we die ook maar weer even opzoeken. Het zal vandaag een beetje wat gebladen worden in de Bijbel, maar ik hoop dat het alles straks een beetje in zijn context zet. Bij mij staat er na vers 6... Of voor zes staat er als kleine titel boven, de verzameling van Israël. En daar gaat dat gedeelte dan ook over. Sorry, Jesaja. Hey, wat gebeurt er? 27 had ik het over, ja. Nou, je moet zelf dat hele gedeelte nog maar een keer doorlezen. In vers 6 zie je: in het toekomende zal Jacob wortelen schieten, Israël zal bloeien en groeien en zij zullen de wereld met inkomsten vervullen. Dat is het begin van dat stukje. Nou, ja, Israël wat groeit en bloeit. We hebben nu wel een Israël, maar ik zie nog niet zoveel groeien en bloeien. Ik zie eerder een enorme verdrukking in dat land. Ja, een hoop mensen die in angst leven voor oorlog. En ze zullen de wereld met inkomsten vullen. Ze zullen tot een zegen voor de wereld zijn. Ook daar heb ik zelf, voor zover ik de geschiedenis ken, nog niet zo heel veel van gezien. Natuurlijk, ik denk zelfs dat het in de afgelopen duizenden jaren heeft gegolden. Ieder die Israël zegent, zal gezegend worden. Al is het alleen al als je Israël zegent in de bestudering van het woord. Als je oog krijgt voor de plaats van Israël in het woord, dan zal het zeker ook een zegen hebben voor jezelf. Omdat je je eigen positie in de Heer Jezus Christus veel beter leert kennen. Maar als we heel letterlijk gaan kijken hoe Israël zal zijn tot een zegen voor de wereld en de wereld met inkomsten gaat vervullen, dat moet haast nog wel in de toekomst liggen. En wat zal dan die toekomst zijn? Nou, ten dien dagen geschieden dat er met een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen die komen die in het land van Assur verloren zijn en de heengedrevenen, dus verbannenen in het land van Egypte. En ze zullen de Heere aanbidden op de heilige berg in Jeruzalem. Ja, dus na het blazen van die grote bazuin, ja, dan wordt Israël als het ware weer vergaderd. Meer dan dat het nu is. En ze gaan de Heere aanbidden. Ook dat vind je niet in Israël op dit moment. Op de heilige berg. Als we die berg Sion daar zo mogen noemen. Ja, er is geen aanbidden. Ja, er is dan een hoop godsdienst gaande. Van zowel Jood als moslim als christen. Maar het aanbidden in geest en waarheid. Ik denk dat we dat vrij weinig tegenkomen daar. Ja, maar de Sion, die berg Sion, dat zal weer werkelijk een plaats van aanbidding zijn. Een plaats van aanbidding worden. En een zegen voor de gehele wereld. Voor de Joden, nou, ik wees er net al een beetje op, is dat Rosh Hashanah, dat nieuw jaar, die eerste dag in het nieuwe jaar, of die gedachtenis des geklank, ook nu nog een hele ernstige dag. Soms weken van tevoren begint men al met de voorbereiding daarvoor. Men komt tot inkeer. Je gaat je zonde overdenken van het hele jaar. Je gaat de balans opmaken. Althans, zij gaan de balans opmaken. En dat is soms best wel droevig. Zijn je goede daden, zijn dat er meer dan je slechte daden? Ja, en als dan de balans nou maar omslaat naar die goede daden, dan zit je aan de goede kant. En anders zit je nog verkeerd. Dus best, ja, eigenlijk heel triest om elk jaar maar weer op die manier de balans op te moeten maken. Maar het zijn hele ernstige dagen. En dan, het is de eerste van wat ze dan ook noemen de ontzagwekkende dagen. En die eindigt in Yom Kippur, ja, de grote verzoendag. Ja, en dat ziet natuurlijk op die grote verzoening. Maar voor Israël, ja, is het maar een eenmalige gebeurtenis, die dag. Ja, ook voor de orthodoxe Joden nu. Die dag, ja, er vindt een soort van verzoening plaats. Maar daarna begint het jaar weer opnieuw. En moet je toch maar weer zien dat die goede dagen, je goede werken, je kwade beginsel zullen overstemmen. Hoe gaan we nu voor onszelf, die Rosh Hashanah, hoe gaan we dat nu bekijken? Ik moet zeggen, dat vond ik best lastig. Dus op een gegeven moment denk ik van ja, de dag van het geklank, van waar vinden we dat nog meer? Ik kon het bijna nergens anders in de schrift vinden. Nee, ik kon het nergens anders in de schrift vinden dan alleen in Zefanja. En dat is eigenlijk best bijzonder. Ja, dat als het gaat over dag des geklanks, die vinden we alleen maar terug. Diezelfde uitdrukking zoals we die in de feesten tegenkomen, dus in Leviticus 23, die vind je alleen maar terug. Diezelfde uitdrukking in Zefanja 1, vanaf vers 14. Nou, en als we dat gedeelte lezen, trouwens als u een klein beetje op de hoogte bent van de profetische Vanja, dan weet u dat het hele thema daar gaat over de dag des Heren, de grote dag des Heren. En dat ook in dit gedeelte, vanaf 14 tot en met 18, en dan we dat maar even lezen, dan weten we gelijk waar we het over hebben. Staat helemaal in het teken van de grote dag des Heren. Ja, vers 14, de grote dag des Heren is nabij. Hij is nabij en zeer haastende. De stem van de dag des Heren. De held zal erbij bitterlijk schreeuwen. Die dag zal een dag der verbolgenheid, kwaadheid zijn. Een dag der benauwdheid en van angst. Een dag der woestheid en verwoesting. Een dag der duisternis en de donkerheid. Een dag der wolk en de dikke donkerheid. Een dag der bezuin en des geklangs tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. En ik zal de mensen bang maken dat ze zullen gaan als blinden, want ze hebben tegen de Heere gezondigd. En hun bloed zal vergoten worden als stof en hun vlees zal worden als drek. Nog hun zilver, nog hun goud zal hen kunnen redden, ten dagen van de verbolgenheid des Heeren. Maar door het vuur van zijn ijver zal dit ganse land verteerd worden, want hij zal al van einding maken, gewisselijk en haastige, met al de inwoners van dit land. Ja, dus de dag des geklanks, dat zien we dan in vers 16. Het begint in vers 14 met de grote dag des Heren. Let op dat woordje dag, wat hier iedere keer ook terugkomt. Yom, dag des Heren. Het is een dag der verbolgenheid. Vers 15. Een dag van benauwdheid en van angst. We zien woestheid en verwoesting in het volgende gedeelte. Ook nog in vers 15. En daarmee gaat al gepaard. Een dag van duisternis en donkerheid. En vervolgens een dag de wolk en de dikke donkerheid. En tenslotte de zevende. Dan zien we een dag der bazuin van het geklank. En juist die woorden dag des geklanks. Ik heb ze hier wat groter afgegeven. Dag des geklanks. Ja, dat zijn exact diezelfde woorden. Als wat we in Leviticus 23 zien. En in Numeri 29. De dag van het bazuingeschal. Of de dag van het gejuich. Ja, wat zegt ons dit? Ja, ik denk dat we profetisch gezien mogen zeggen dat juist die dag van het geklank ziet op de aankondiging, het begin van die grote dag des Heren die nog in de toekomst ligt. Die dag des Heren, ja, het is een uitdrukking die vaak wordt gebruikt en ik denk misbruikt bijvoorbeeld voor de zondag. Terwijl die in de Bijbel een zo totaal andere betekenis heeft. Ja, wat is nou het karakter van die dag des Heren? De grote dag des Heren. Nou, bijvoorbeeld in Jesaja, ik denk dat is het trouwens ook het eerste keer dat je dat tegenkomt, dat woord, of die uitdrukking, Jesaja, dag des Heren, in Jesaja 2. Jesaja 2 vanaf vers 12. Dus, ja, er wordt eigenlijk het karakter van de dag des Heren beschreven. Want de dag des Heren, de Heerscharen, zal zijn tegen alle hoogvaardigen, de trotsen en de hoge. En tegen alle verhevenen, opdat hij vernederd worden. En tegen alle hoge en verheven cederen van Libanon. En tegen alle eiken van Bazan. Tegen alle hoge bergen en tegen alle verheven heuvelen. En tegen alle hoge toren en tegen alle vaste muren. En tegen alle scheef van Tarsis, tegen alle gewenste schilderijen. En dan vers 17. En de hoogheid der mensen zal gebogen. En de hoogheid der mannen zal vernederd worden. En de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Ja, het gaat om de glorie van de Heere. Ja, dat hij verheven zal worden. En de mens die nu zo hoog en verheven zijn, die als het ware op de troon wil zitten, die gaat vernederd worden. Die komt op zijn plek terecht. Hij zal gebogen en vernederd worden. Ja, waarom? Omdat de Heer alleen de eer wil hebben. En de Heer alleen de heerlijkheid toekomt. En dat is het karakter van die grote dag des Heren. De verhevenheid van de Heren. En de vernedering van de mens. Nou, die grote dag des Heren, ik ga ze nu niet allemaal door. Joël, voor degene die, daar hebben we vorige keer al een beetje bij stilstaan, dus voor degene die dat verder nog na willen gaan. Ja, en Joël is ook zo'n profeet die heel veel spreekt over de dag des Heren. In vers Joël 1, vers 2, 15 en vers, of hoofdstuk 2, vers 1, 2 en 12. Dan kom je diezelfde uitdrukking weer tegen. In Maleachi 4, vers 5, dan gaat het over de profeet Elia die zal komen, net als een Johannes de Doper, voorafgaande aan de grote dag des Heren. Daar eindigt Maleachi mee. Waar ik wel even naar wil kijken, Psalm 50, vers 3 en 4. Want in mijn inleiding net had ik het net over de regeringen van deze aarde. En als je zo dat gedruis hier in de wereld, in de politiek, in de wereldpolitiek om je heen kijkt. Het is alsof er geen God is, zou je bijna zeggen. Alsof hij zwijgt. Alsof er geen gerechtigheid is. Alsof de mens ook geen rekening heeft te houden met God. Maar ook hier moeten we denken, die dag des geklangs, hij zal zeker komen. Psalm 50 vers 3, onze God zal komen. En wat staat er dan? Hij zal niet zwijgen. Het is alsof we op dit moment leven in de dag waarin God zwijgt. Hij heeft gesproken in zijn Zoon, Christus Jezus. Toen, zoals we in Hebreeën 2 lezen. Hebreeën 1. Hij heeft gesproken in zijn Zoon. Dat is voor ons belangrijk. Te mogen weten dat Christus Jezus, hij is gestorven, hij is begraven, hij is opgestaan. Hij zit nu aan de rechterhand van de Vader. En hij zal komen. Dat heeft God gesproken. Maar op een gegeven moment gaat God het stilzwijgen waarin we nu als het ware leven. Alsof iedereen maar aan kan leven en doen wat hij wil. God zal komen en dan zal niet zwijgen. Ja, en dan komt hij om te richten in gerechtigheid. Zoals we net in Psalm 98 lazen. En dan een vuur voor zijn aangezicht zal verteren. En rondom hem zal het zeer stormen. Het is alsof we weer leven in diezelfde dag van toen in Sinaï. Dat Israël God zag nederkomen op de Sinaï. En daar zag je een hoop vuur en bliksemen en gedonder en ook bij zuigenschool. En hij zal roepen tot de hemel van boven en tot de aarde om zijn volk te richten. Ja, hij gaat zijn volk richten in gerechtigheid. En hij zal roepen. Te midden van dat bazuingeschal, wat we ook op de Sinaï zagen. Ja, dus die komst van de Heere, die zal ook weer met geluid gepaard gaan. Ik denk dat ik een beetje meer op jullie moet richten. Dat is hem, goed. Sorry dat ik er zo laat pas achter kom, maar de dag des Heren. Ja, zelf. In de eerste plaats denk ik dan altijd aan Jesaja 2. Ja, dus hoezeer de Heere wordt verheven en de mens zal vernederd worden. Maar zelf moet ik ook altijd denken aan het Bijbelboek Openbaring. En ja, het is waar. Het is zo'n ingewikkeld boek, Openbaring. Het staat zo vol met beeldende taal en beeldrijke taal. En toch denk ik dat als we de sleutel tot dat boek hebben, als we beseffen waar het over gaat in dat boek Openbaring, dat het een stuk makkelijker leest. En wat bedoel ik met die sleutel? Nou, bijvoorbeeld alleen al de namen van de Heren in hoofdstuk 1 en 2. En ook, laten we even bij hoofdstuk 1 houden. Als je die zou gaan bestuderen, dan zie je dat het allemaal namen vanuit het Oude Testament zijn. Ja, de namen die worden gegeven in betrekking tot Israël. Nou, dat zou een hele studie op zichzelf zijn. Dat gaan we nu niet doen. Waar we het nu over hebben is over de dag des Heren. En ook dat, denk ik, is een sleutel tot het boek. Althans, zo lees ik het. En u moet zelf maar onderzoeken of u het daar mee eens kunt zijn. Al helemaal aan het begin zien we... even kijken. Niet helemaal aan het begin, maar in vers 10. Of laten we vers 9 en 10 lezen. U weet, het is een openbaring die aan Johannes is gegeven. Het zijn ook geen openbaringen, zoals het boek vaak wordt genoemd. Nee, het is een openbaring van wie? Van een persoon. Ja, een ontsluiering van de persoon. Jezus Christus. Ja, dat is de titel van het boek. Het is niet zomaar een openbaring. Nee, het is als het ware of er een sluier wordt weggetrokken. Dat is de openbaring, de ontsluiering. Opdat we de Heer Jezus Christus gaan zien. Dus hij wordt zichtbaar. Dat is de openbaring. En het is een openbaring die aan Johannes is gegeven. Het is geen openbaring van Johannes. Nee, het is de openbaring van de Heer Jezus. Van Jezus Christus. En aan Johannes gegeven. En waar gaat die openbaring allemaal over? Nou, ik Johannes, vers 9, die uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk, in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. Johannes op Patmos. Nou, vaak wordt het uitgelegd van dat Johannes heeft moeten vluchten naar Patmos om de verdrukkingen te ontgaan. Het kan ook zijn dat Johannes naar Patmos moest van de Heere vanwege het woord van God en het getuigenis, om daar het woord van God te ontvangen. En het getuigenis van Jezus Christus. Ja, dat bij mij staat dan om het woord van God. Nou, daar staat ja, vanwege het woord van God en het getuigenis. Het kan best zijn dat het waar is dat Johannes inderdaad met de dood bedreigd werd en is gevlucht naar Patmos. Maar het lijkt mij gewoon in de context van het hele boek dat hij daar speciaal naartoe moest om het woord van God en het getuigenis van Jezus te ontvangen. En ik was in de geest, en daar krijgen we hem, op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een grote stem, en let op, als van een bazuin. Ja, daar ook weer een stem van een bazuin, bazuingeschal. En wanneer was dat? Johannes was in de geest op de dag des Heren. Dat in de geest, dat betekent dat het best kan zijn dat Johannes als het ware verplaatst werd in de tijd, als ik het even zeggen mag. Dat hij duizenden jaren vooruit heeft mogen zien en de gebeurtenissen van die dag des Heren als het ware voor zijn ogen zag gespiegeld. Dat is het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. En die dag des Heren, ja, als we net Jesaja hebben gelezen en al die andere namen van de dag des Heren die je in het Oude Testament kunt vinden, dan die zie je eigenlijk allemaal samenkomen in dat Bijbelboek Openbaring, wat gaat over die dag des Heren. Ja, sommigen zeggen van ja, Johannes die was daar op de zondag. Nou, ik denk dat het enorm tekort doet aan het karakter van het boek. Ja, hier wordt die enorme ernstige en die grote dag des Heren, die wordt hier beschreven in Openbaring. En als je dan weet dat het hier helemaal niet gaat over de geschiedenis van de kerk, of dat het niet is een soort van troostboek van de kerk, wat het wel wordt genoemd. Nee, hier wordt die dag des Heren, de wederkomst van de Heer Jezus, die wordt hier besproken. De ontsluiering, ja, hij wordt zichtbaar, hij wordt geopenbaard. Dat is het Bijbelboek Openbaring, die dag des Heren. Nou, daar kun je natuurlijk ook weer hele avonden mee vullen, waar ik voornamelijk op wil wijzen, behalve dat Johannes dan die stem hoorde als van een bazuin, dat we die bazuinen ook letterlijk terugvinden in Openbaring 8 en 9. U weet, het boek staat vol met zevens. Ja, zeven engelen, zeven zegelen, zeven schalen. Die worden, het staat vol met zeven gemeentes, zeven kandelaren. En ook ja, zeven bazuinen. Ja, dat moet je allemaal geestelijk lezen, zeggen ze dan. Of moet je niet letterlijk zien. Ja, waarom niet? Vraag ik. Waarom mogen we deze dingen niet letterlijk zien? Natuurlijk met een enorm geestelijke en ruime inhoud. Maar waarom zouden er straks niet zeven engelen zijn met zeven bazuinen van God? En dat werkelijk dat geschal over de aarde zal klinken, of door het land zal klinken. En dat we zullen horen de aankondiging van de wederkomst van de Heer Jezus. Waarom moeten we dat allemaal wegredeneren op een niveau, ja, wat veel lager staat dan die machtige waarheid die hier wordt verteld. Ja, dat de wederkomst van de Heer als van een enorm grote koning, die wordt hier aangekondigd. Ja, hij die was vernederd, die was gekruisigd. Ja, waarom verdient hij niet de eer van een koning die komen gaat? Waarom verdient hij niet de eer van het bazuingeschal, wat letterlijk voor hem uitgaat? Van hij zal komen en hij zal komen om te richten in gerechtigheid. Ja, er wordt vaak zo, ja, die geestelijke betekenis die vaak in dat Bijbelboek wordt gelegd. Het is vaak zo'n, ja, ik hoop dat u snapt wat ik over wil brengen. Het is een slap aftreksel van die enorm machtige werkelijkheid die je gaat zien als je gewoon leest wat er staat. En natuurlijk, er staan beelden in Openbaring, ook in Openbaring. Alleen, als er wordt gesproken over een teken, dan zegt de Heer, dit is een teken. We lezen over het teken van de draak, het teken van het beest, het teken in de hemel van de vrouw bijvoorbeeld. Ja, dat zijn tekenen. Dan zegt de Heer erbij, dit is een teken. Maar er staat van die bazuingeschal, staat helemaal niet dat het een teken is. Nee, dit zijn machtige waarheden. Ja, er komt een enorm bazuingeschal, net als dat het waar was voor Israël rondom de Sinaï, rondom die berg. Dat was waar, dat was letterlijk bazuingeschal. Ja, bliksemen en vuur, ja, die berg die stond te branden. Nou, zo zal het zijn bij de wederkomst van de Heer, straks als hij komt op de Olijfberg. Ja, zal een enorm bazuingeschal voor hem uitgaan. En laten we ons niet al te zeer verleiden door altijd maar weer dat boek anders te lezen dan wat er gewoon staat. Ja, nou, we zullen niet Openbaring 8 en 9 helemaal door gaan lezen, want ik zie dat de tijd ook alweer voorgaat. Maar u moet dat ook zelf maar doen. Ja, dan ziet u ook wat de enorme ernstige inhoud is van dat bazuingeschal. En dat de mensen echt worden opgeroepen van bekeert u, want hij komt. Hij komt echt. En dat wil dat bazuingeschal, wil dat aankondigen. En daarom vind ik het best mooi dat onder de Joden, onder de orthodoxe Joden, juist die grote verzoendag en die dag die daar 10 dagen daar vooraf, die Rosh Hashanah, dus dat nieuwjaar, dat zo'n ernstige dag is en dat men tot inkeer wil komen en gaat gedenken aan hun zonde. Ja, kennelijk is daar toch nog iets blijven hangen van ja, hij komt wel en hij komt om te richten en hij komt ook om mijn daden te onderzoeken. Ja, dus het gaat hier over de komst van Christus en zijn koninkrijk. Een soort van afschaduwing vinden we denk ik bijvoorbeeld in Jozua 6, die val van Jericho. Als Israël dan voor het eerst dat land binnentrekt, en dan weet je wat er gebeurt, ze krijgen de opdracht om rond de muren van Jericho te trekken. En dat 7 dagen lang. Het moet een wonderlijke vertoning zijn geweest voor die mensen er op die muur. Het volk mocht geen woord zeggen. En er gingen de priesters met hun bazuinen, met de shofar. En maar, een beetje onderbiedig gezegd, toeteren zou ik maar zeggen. Hè? Een hoop bazuingeschal. Maar het volk mocht niks zeggen. En die eerste dag, zoals die mensen op de muren van Jericho, althans, zo stel ik me dat voor, dat ze stonden te kijken. En dat toch een beetje bang geworden zijn van wat gebeurt hier. De tweede dag, de derde dag, ja, daar raak je aan gewend. Aan zo'n rare vertoning van een volk wat rond die muren trekt. Maar dan op die 7e dag, ja, dan begint het volk opeens te juichen. Van, en nu gaat het gebeuren. Let weer op dat woord 7. En die muren die storten in. En het volk verovert zijn eerste stad. Ja, onder de leiding van de Heere. Het werd aangekondigd door bazuingeschal. Dat de Heere komt. En zijn volk, zal maar zeggen, komt. Nou, iets dergelijks vind je in Richteren 7. Onder leiding van Gideon. Leest u het zelf nog een keer. Ook daar vinden we een hoop bazuingeschal. En een grote overwinning over de vijanden. We hebben net gelezen op Psalm 98. En daar zagen we ook het gejuich en het bazuingeschal. De aankondiging van de komst van de Heere. Heel mooi, in Zacharia 9, daar hebben we vorige keer ook al eventjes naar gekeken. In vers 9 en 10, daar heb je als het ware de komst van de eerste komst van de Heere en de tweede komst. Naast elkaar staan. En als u nou bedenkt dat we het vandaag hebben over de gedachtenis des geklanks, of het denken aan de klank. Zacharia betekent de Heere zal gedenken. De Heere vergeet zijn volk Israël niet. Hij heeft een verbond met dat volk gesloten en de Heere gaat daaraan gedenken. En Zacharia spreekt er ook van, in visioenen en gezichten. En ook hier, vers 9, een bekende tekst, wordt ook aangehaald in het Nieuwe Testament. Verheug u zeer, gij dochter van Sion. En dan staat er, juich. Nou, dat is nou dat woordje juich, dat is dat woordje ruwa. Nou, waar ik net mee begonnen ben. Dat juichen van mensen of het bazuingeschal. Nou, dus je zou je denk ik ook kunnen zeggen, laat de bazuin klinken. Gij dochter van, een beetje vrij vertaald, gij dochter van Jeruzalem, ziet uw koning zal u komen, rechtvaardig en hij is een heiland. Arm en rijdend op een ezel en op een veulen, een jong der ezelinnen. Dat is de eerste komst. Dat werd vervuld bij zijn intocht in Jeruzalem. Maar dan vers 10, en ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien en de paarden uit Jeruzalem. Ja, hier gaat het over de hoogheid der mensen, die zal vernederd worden. En hij zal de heidenen vrede spreken. En zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. Hier is zijn koningschap letterlijk hier op aarde gevestigd. Ook dat, het is nu de mens die wil heersen. En in wezen de mens onder de Satan, die als het ware heerst en bepaalt wat er gebeurt. Natuurlijk wel onder de toelatende hand van de Heer. Maar hier zien we dat hij zal gaan heersen. Hij neemt de heerschappij over. Zoals je dat in Openbaring ook leest. Ja, hij zal als koning heersen. Hij zal gaan komen. Ja, dus je hebt hier de eerste komst en de tweede komst. En dat wordt aangekondigd met juich. Ja? Schal op de bazuin. Want hij komt. Zefanja. Laten we daar even naar terug gaan. Want het klonk net heel ernstig. Zefanja 1 vers 14 tot 18. En dat is het ook. En dat besef mogen we best hebben. Dat de komst van de Heere. Ja, dat niet zomaar wat is. Maar de Heere eindigt in de kleine profeten altijd met vreugde. Met een hele helrijke toekomst. Nou, als je ze van je 3 van 8 tot 20 helemaal door zou lezen. Ook dan kom je weer de woorden juichen en blijdschap tegen. Ja, gewisselijk, dan zal ik tot de volken, vers 9, een reine spraak wenden, opdat ze allen de naam des Heeren aanroepen, opdat ze hem dienen met een eenparige schouder. Ja, daar gaat het straks om. Vers 12, ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk, de vernederde mens, en die zullen op de naam des Heeren betrouwen, ja, de verhoogde Heeren. De overgeblevenen van Israël, vers 13, zullen geen onrecht doen, nog leugens spreken, in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden. Maar ze zullen weiden en nederliggen en niemand zal hen verschrikken. Ja, hier zie je het richten in gerechtigheid. Het weiden van een herder van zijn kudde. En dan vers 14. Zing vrolijk gij dochter Sion, juich Israël. En hier weer dat woord juichen. Ja, dus die gedachtenis des geklanks. Het is niet alleen angstwekkend, maar voor allen die op hem betrouwen, die hem vrezen, is het een dag van grote blijdschap. Net als voor de schepping. Dat je met blijdschap die dag tegemoet mag gaan. En daar naar uitzien. Ja, zing vrolijk, dochter van Sion en juich van Israël. Wees blij en spring op van vreugde. Van ganser harte, gij dochter van Jeruzalem. Want de Heer heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning van Israël, de Heer, is in het midden van u. En gij zult geen kwaad meer zien. Nou, dat moet toch een wonderlijk mooie dag zijn. Natuurlijk, het gaat door de benauwdheid heen. Het gaat door een enorme weeën heen voor dat volk Israël. En die dag van de grote verdrukking en de dag van benauwdheid voor Jacob, die gaat nog komen. Ja, dat volk gaat nog hele ernstige tijden tegemoet. Maar uiteindelijk, ja, die grote dag als de Heer in het midden van hun is. Letterlijk, ja, in het midden van hun. Ja, dan is het een dag van grote vrede, vreugde en blijdschap. Nou, die bazuin, die vinden op vele plekken ook terug in een aantal plekken ook terug in het Nieuwe Testament. Behalve dan in de Openbaring. En daar zagen we de 7 bazuinen. Maar je vindt het bijna altijd terug in relatie tot de wederkomst van de Heere. Matteüs 24. Vers 29, daar zullen we beginnen. En terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. Dan moet je weer even terugdenken aan Zefanja. Een dag van dikke duisternis en donkerheid. En terstond na de verdrukking van die dagen, die verdrukking, moet je ook weer terugdenken aan Zefanja. De dag van de verbolgenheid, dag van toren, die komen zal. Zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. Het is duisternis. De sterren zullen van de hemelen vallen en de krachten van de hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde, dan moeten we zeggen al de geslachten van het land Israël, die zullen wenen en zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dat is de openbaring van Jezus Christus. Ze zullen hem zien. Het sluier zal worden weggenomen en ze zullen hem zien in al zijn heerlijkheid en zijn grootheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. Daar heb je het weer. Ja, die engelen die komen letterlijk met een bazuin voor hem uit en er zal een hoop geschal zijn. Ja, God verbreekt zijn stilzwijgen. En als de Heer komt, iedereen mag het weten, hij zal er zijn. Ja, met dat bazuingeschal, met groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen, dat ziet ook hier weer op de uitverkorenen, Israël, het uitverkoren volk, bijeen vergaderen uit de vier winden van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. En dat zagen we net ook in Jesaja, ja, de verzameling van het volk Israël. Ja, dus met de komst van Christus zie je de verzameling van het volk rondom hem, zodat hij in het midden van hen kan zijn. Eén Korinthe 15. Ga ik nu even aan voorbij. En 1 Thessalonicense 4. Ik denk dat dat een mooie tekst is om mee te eindigen. En ik denk dat 1 Korinthe 15 en 1 Thessalonicense 4 in wezen over hetzelfde spreken. Die Thessalonicense die hadden al ontzettend veel gehoord over de dag des Heren, over de wederkomst van de Heren. Staan ze opmerkelijk. Ja, vaak wordt er, heb ik vorige keer hier geloof ik ook gezegd, vaak wordt er gezegd van ja over de wederkomst, daar moet je jong gelovigen nog maar niet te veel mee belasten. Daar moet je nog maar niet te snel mee beginnen, want dat is iets als je wat verder bent. Nou, Paulus die dacht er heel anders over. Ja, Paulus komt in Thessalonica en hij preekt en hij is daar 3 sabbatten geweest en die Thessalonicenzen wisten alles van de wederkomst van de Heren. Ja, dat waren dus voornamelijk Joden die tot geloof waren gekomen, maar de Heer, maar Paulus die zweeg daar niet over. En ze zaten nog wel vol met vragen. Er was wel een grote verleiding, want dat kun je als je de tweede brief aan de Thessalonicenzen leest, kun je lezen dat ze werden verleid door valse brieven, alsof ze door Paulus waren geschreven. Die gingen dan over van alsof de dag des Heren al was aangebroken. Dus die Thessalonicenzen, die waren daar een beetje verschrikt over. Ja, als dat al zo is, dan is het toch iets anders dan wat jij, Paulus, ons verteld had. Want dat zagen ze allemaal niet. Ze waren ook een beetje bezorgd over het feit dat er Paulus had gesproken over de nadere komst van de Heren. Ja, en hoe zit het dan met die mensen die gestorven waren? Ja, gelovigen, ook om hen heen, die stierven. Maar de Heere was er nog niet. Nou, de Heere, of Paulus die vertroost hen dan met die woorden. En dat gaat dan ook over de wederkomst van Christus. En vergelijk het weer met Matthäus 24. Vers 13. Ja, toch broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degene die ontslapen zijn. Ja, dan ontslapen ze zijn gestorven in Christus. Opdat gij niet bedroefd zijt. Zoals de anderen die geen hoop hebben. Ja, geen hoop hebben. Zijn diegenen die geen vertrouwen in de Heer hebben. En letterlijk, als je zonder God leeft, mens zonder hoop. Ja, hoe hopeloos het er misschien in uw of mijn leven soms ook uitziet. We hebben allemaal natuurlijk onze zorgen en noden, problemen, onze angsten misschien wel en vragen. Maar stilaan blijft hij bij die hoop en het vertrouwen op de Heer. Ja, over die hoop gaat het. Ja, hij zal komen. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij aan u door het woord des Heren. Paulus had dat letterlijk zo van de Heren ontvangen. Dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Van de Heere zelf, zo met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin van God. En daar heb je weer, hè, met de bazuin van God zal hij nederdalen. Van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. En daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen samen worden opgenomen in de wolken. De Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen we altijd met de Heere wezen. De Heere in het midden van ons. Zo dan vertroost elkaar met deze woorden. En wij die de Heere geloven, we hoeven niet bang te zijn voor de dikke duisternis of de dikke donkerheid waarmee het gepaard zal gaan als de Heere zal wederkomen. Dat bezuingeschal hoeft ons geen angst in te boezemen. Het is een geluid waar we eigenlijk onze oren voor moeten spitsen. Net als de schepping. En zoals je in Romeinen 8 leest. Die schepping die ziet rijkhalsend uit naar de openbaring van de kinderen Gods. De schepping, je hoort als het ware dat zuchten en het kreunen van de schepping om je heen. Die zucht letterlijk naar dat bezuingeschal. De aankondiging van de Heer Jezus. De aankondiging van de komst van God in Christus Jezus. Omdat hij dan gaat richten in gerechtigheid. Alle problemen zullen verdwijnen. Richten in gerechtigheid. Vrede, rechtmatigheid. En er zal waarheid zijn op de aarde. Het is toch een dag om naar uit te zien. En ook een dag, denk ik, om over... Nou, van vreugde alleen al, om er zo met elkaar over te mogen nadenken. En dan hoop ik dat deze avond een klein beetje ook voor ons geweest mag zijn. Een gedachtenis des geklangs. Ja, een denken aan de bazuin. En dat we met onze harten vol verlangen mogen uitzien naar hem die komen zal. Geloofd zijn naam. Amen.